Welkom hier bij deze eucharistieviering bij het feest van de Heilige Drie-eenheid. Vandaag gaat pastoor Hagen voor in de eucharistieviering. We wensen u een goede viering.
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Aan het begin van deze viering willen we herdenken de overleden Henricus Wilhelmus Marie Baeyer. Voor hem hebben we op 3 juni de uitvaartplechtigheid gehad. Wij steken een kaars voor hem aan en houden een moment stil. Heer, geef zijn ziel de eeuwige rust. Dat hij mag rusten en leven in vrede. Amen. Drievuldigheidszondag. Een zondag vol mysterie. Mysterie van God. En uiteindelijk is dat waarvoor we hier samen zijn. Om in dat mysterie te zijn, bij hem te zijn. En er straks over na te denken. Laten we nu eerst ons hart openstellen voor Gods barmhartigheid, omdat wij kleine mensen zijn die tekortschieten. We bidden en zingen het gebed om ontferming. Heer, die de rouwmoedigen troost, ontferm u over ons. Christus, die gekomen zijt voor de zondaars, ontferm u over ons. Christus, die onze voorspreker zijt, aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
Eer aan God in den hoge.
Laten we bidden. God, onze Vader, Gij hebt het woord der waarheid en de geest die heilig maakt in de wereld gezonden, om aan de mensen het verheven mysterie van uw Godheid te openbaren. Geef dat wij het ware geloof belijden, door de glorie van de eeuwige drievuldigheid te erkennen en door haar eenheid in macht en majesteit te aanbidden. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u in de Heilige Geest leeft en heerst, één God, in de eeuwen der eeuwen. Wij luisteren naar Gods woord.
Uit het boek Exodus. In die dagen besteeg Mozes 's morgens vroeg de Sinaï, zoals de Heer hem bevolen had. De 2 stenen platen nam hij mee. De Heer daalde neer in een wolk, kwam bij hem staan en riep de naam van de Heer uit. De Heer ging hem voorbij en riep: De Heer. De Heer is een barmhartige en medelijdende God, groot in liefde en trouw. Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer. Toen sprak hij: Och Heer, wees zo goed en trek met ons mee. Dit volk is wel halstarrig, maar vergeef toch onze misdaden en zonden en beschouw ons als uw eigen bezit. Zo spreekt de Heer.
Lezing uit de 2e brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, laat alles weer goed komen. Neem mijn vermaning ter harte. Wees eensgezind, bewaart de vrede en de God van liefde en vrede zal met u zijn. Groet elkander met de heilige kus. U groeten al de heiligen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Zo spreekt de Heer.
De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Johannes.
Lof zij u, Christus.
In die tijd zei Jezus tot Nicodemus: zozeer heeft God de wereld lief gehad, dat Hij zijn enige geboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered. Wie in Hem gelooft, wordt niet geoordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. Woord van de Heer. Drievuldigheidszondag is een mooie gelegenheid om na te denken over wie, wat en hoe God is. Wat hebben wij voor beeld van God? Wat voor idee hebben wij over God? Kunnen we God beschrijven? Toen Mozes zijn godsontmoeting had bij de brandende braambos in de woestijn, toen ervoer hij een mysterie. Iets wat tegen zijn verstand inging. Een braambos die brandt en niet verbrandt. Het zei iets over hemzelf. Hij ervoer God als een vuur in zijn eigen binnenste, een kracht die hem een kant opstuurde, iets dat hem zorgen baarde of hij dat wel aankon, of dat niet te groot, te machtig was, iets dat jou verslindt, zodat er niets van je overblijft. Maar hij ziet een braambos branden zonder te verbranden. En God openbaart zich daar als de God van Abraham, van Isaac en van Jacob, de God van zijn vaderen. En gaandeweg durft hij zich aan God toe te vertrouwen. Maar God blijft een mysterie. In het Joodse volk wordt God dan ook nooit afgebeeld. Zijn naam wordt niet uitgesproken. Want dan lijkt het alsof God geen mysterie meer is. Alsof wij God kunnen kennen met ons aardse verstand. Hoe is dat nu in ons eigen land gegaan? Voor het christendom, en in feite was pas rond het jaar 1000 heel ons gebied echt gechristianiseerd, voor die tijd noemden wij God Donar, Wodan. Er waren invloeden uit Scandinavië, Duitsland, Frankrijk, Engeland. Onze godenverhalen vermengden zich met die van de Romeinen. Maar in feite waren die goden uitvergrotingen van mensen. Karl Marx zal laten zeggen dat dit projecties zijn. Die goden hadden trouwens wel een functie in de samenleving, in godsdienst en in politiek. Ze gaven structuur, de verhalen werden verteld, je kon er een eredienst aan koppelen, religieuze gevoelens kregen zo hun plaats en de machtsverhouding in de maatschappij waren verklaarbaar. Het is meteen duidelijk dat die beleving van God anders is dan die ervaring van Mozes. God als een mysterie. Maar God wel als een mysterie dat mij direct raakt. Op een of andere manier lijkt het soms of de oude Germaanse of Gotische of Romeinse ideeën over God nog steeds doorwerken. En we steeds opnieuw ons moeten bekeren tot God zoals God zichzelf aan ons openbaart. We begonnen met Mozes. We kunnen ook luisteren naar de profeten, de psalmen. Daarin is God soms ook heel menselijk. Maar we zijn hier als christenen bij elkaar. Dat betekent dat wij in Christus Gods definitieve zelfopenbaring aan ons zien. We vieren het feest van de heilige drie-eenheid. Dat betekent dat het mysterie dat God is, dat we niet kunnen beschrijven, toch een glimp laat zien. En zoals in die brandende braambos God zichtbaar wordt en iets dat brandt en niet verbrandt, zo wordt God nu zichtbaar als volmaakt één en toch ook drie. Opnieuw een mysterie. God is gekend vanuit het Oude Testament, uit het Joodse volk, als schepper van hemel en aarde, als heer voor zijn volk, als rechter voor zijn volk, die ook straft, en als redder die zijn volk te hulp komt. Wanneer Jezus geboren wordt, treedt God op een heel nieuwe manier onze wereld binnen. We zien iets van God wat nooit eerder zo gezien was. In ons mens zijn wil God wonen. Wat God in iedere mens wil zijn, wordt zichtbaar in de mens, Jezus, die tot in het diepst van zijn ziel en in elke vezel van zijn bestaan zoon van God is. En wanneer Jezus naar God terugkeert, zien we hem niet meer in zijn lichamelijke gestalte. Paulus zegt dan iets interessants over Jezus in de eerste Korinthebrief. Hij zegt daar, het gaat over Jezus, maar ook over ons, een natuurlijk lichaam wordt gezaaid. Een geestelijk lichaam verrijst. Zoals er een natuurlijk lichaam bestaat, bestaat er ook een geestelijk lichaam. In deze zin staat er geschreven, nog steeds Paulus, de eerste mens Adam werd een levend wezen, de laatste Adam, dat is Christus, werd een levendmakende geest. Paulus noemt Jezus als de verrezen Heer een levendmakende geest. En kijken we hoe Jezus zelf over God spreekt, dan zegt hij tegen de Samaritaanse vrouw, God is geest. En wie hem aanbidden, moet hem aanbidden in geest en waarheid. En zo krijgen we bijzondere ontdekking. Jezus zegt, God is geest. Paulus zegt, de verrezen Christus is een levendmakende geest. En Jezus belooft ons de Heilige Geest. U kent ongetwijfeld de afbeeldingen waarin God als vader met een lange grijze baard wordt afgebeeld, Jezus als een jongere uitvoering van hem en de Heilige Geest afgebeeld als een duif. In onze beeldcultuur is dat heel begrijpelijk, maar er zit ook een risico aan. Dat we God niet meer als een mysterie zien, die groter is dan ons verstand, groter dan de wetenschap, groter dan de filosofie en ook groter dan onze ervaring. Door Jezus leren we God op een heel nieuwe, heel persoonlijke, innige, intieme manier kennen. Zeg maar Vader tegen de God die we uit het Oude Testament hebben leren kennen. De God die Heer is, rechter en redder, zeg Vader tegen hem en heb hem lief. Want hij heeft jou lief. In Jezus ontmoeten we God die in ons midden komt. En zo is Jezus zelf deel van dat mysterie. En hij geeft ons de Heilige Geest, de Geest die hij deelt met de Vader, waardoor zij één God zijn. En door die Geest mogen wij zelf meer en meer deel worden van dat mysterie dat God is. U merkt, ze komen steeds verder weg van Wodan, Donar, Thor, Zeus en al die anderen. God is een levengevend mysterie, waarin wij door Jezus en door de Geest kunnen groeien als kinderen van de Vader. Amen. Het mysterie van Gods drie-eenheid komt terug in onze geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de leefden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Jezus nodigt ons uit te delen in de eenheid van God zelf. Zo kunnen wij vol geloof en vertrouwen bidden.
Wij bidden voor de kerk, dat de navolging van Christus door alle gelovigen, door alle christenen en door alle mensen van goede wil eenheid brengt. De eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest. Laat ons bidden. Wij bidden voor onze samenleving dat Gods liefde de mensen tot eenheid brengt. Dat het voorbeeld van Jezus mensen helpt hun eigen belang te overwinnen ten gunste van het grotere gemeenschappelijke belang. En bidden wij voor Groot-Brittannië dat er rust en stabiliteit mag komen in verbondenheid met Europa. Laat ons bidden. Wij bidden voor Elie Stok, die zaterdag de priesterwijding ontving, en om priesterroepingen in het algemeen. om de dienst van de eenheid te vervullen door een leven in navolging van Christus, ten dienste van God en de mensen, ten dienste van Gods Koninkrijk. Laat ons bidden. Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor echtparen, ouders, kinderen en kleinkinderen, om eenheid in liefde, om begrip en geduld, omdat mensen zo verschillend zijn, om vindingrijkheid, zodat gezonde onderlinge verschillen een rijkdom worden. Laat ons bidden. En bidden wij voor de intenties van deze zondag. Voor de intenties opgeschreven in de Mariakapel. Uit dankbaarheid voor 40 mooie jaren in het onderwijs. Voor Elisabeth van Veen Goldhagen. August Aarden. Henricus Baaier. En de overleden ouders Hogeveen Meijeren en hun dochters Con en Dree. Laat ons bidden.
Bidden wij nog een moment in stilte voor onze persoonlijke intenties en die van elkaar. Hemelse Vader, drie-ene God, mysterie van ons bestaan. U bent hier in ons midden, door uw Zoon, door uw Geest, als Vader. Leer ons met u verbonden te leven, in het diepst van ons hart, waar u de bron bent van goedheid en liefde. Omdat wij meer en meer één worden, in de boodschap van uw Zoon, vlees en bloed laten zijn in deze wereld. Door Christus onze Heer. Amen.
Nu maken wij de tafel van brood en wijn gereed. U kunt zich bij deze offeranden aansluiten door deel te nemen aan de collecte. Deze is dit weekend bestemd voor de instandhouding van kerk en kostenpastoraat.
Bid dan, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Heer onze God, heilig onze gaven, waarover wij uw naam aanroepen, en maak onszelf door deze Eucharistie tot een blijvende offergave u ter eer door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u
en met uw geest.
Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal, door Christus onze Heer. Met uw veelgeliefde Zoon, en met de Heilige Geest, zijt gij één God en onze enige Heer. Wat wij weten en geloven van u, Vader, dat weten en geloven wij ook van uw Zoon en van de Heilige Geest. En wij belijden dat gij God zijt, eeuwig, waarachtig en getrouw, gij drie personen, even goddelijk voor ons en even groot. O heilige drievuldigheid, gij één van hart, één God die wij aanbidden. En ook de engelen aanbidden u, de kerubs voor uw troon, de serafijnen. Zij roepen dag aan dag als uit één mond. Ja, Heer, gij zijt werkelijk de Heilige. Heel uw schepping moet u wel prijzen. Want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt gij alles levend en heilig in de kracht van de Heilige Geest. Altijd blijft gij bezig uw volk bijeen te brengen, uit alle naties en rassen en talen, want van oost tot west moet door een zuivere offergave hulde worden gebracht aan uw naam. We hebben deze gaaf dan ook hier gebracht om ze aan u toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij u ze te heiligen door uw geest. En ze lichaam en bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Op wiens woord wij deze geheimen vieren. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd, nam hij brood. En sprak erover het dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen brak hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: neem en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om uw naam te verheerlijken Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: neem deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw rechterhand. Zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst en bieden u vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. Wij vragen u, Heer, zie wel willend neer op het offer van uw kerk en wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood gij ons met u verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttige van zijn lichaam en bloed. Vervul ons van zijn heilige geest, omdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest. Moge hij ons maken tot de blijvende offergave voor u. Dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat gij ons beloofd hebt, samen met Maria, de heilige maagd en moeder van God, met heilige Jozef, haar bruidegom, samen met uw apostelen en martelaren, met heilige Augustinus en de heilige Willibrordus, en met alle die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden. Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven, omdat wij met u worden verzoend. Maak uw volk onderweg hier op aarde sterk in liefde en geloof. Samen met uw dienaar Franciscus onze paus en Johannes onze bisschop, met alle bisschoppen de geestelijkheid en heel het gelovige volk dat gij u hebt verworven. Wij vragen u welwillend te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap die hier bij u is, waarvan gij de vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat alle die u lief waren en die van hier zijn heen gegaan, genadig binnen in uw rijk. Ook wij zelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid door Christus onze Heer. In hem schenkt gij alles wat goed is aan deze wereld. Door hem en met hem en in hem. Zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader. In de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Laten wij nu bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijkse brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl we uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het koninkrijk. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. De vrede van de Heer zij altijd met u. Laten we elkaar een teken van zijn vrede geven. Zoals de braambos een mysterie is, zoals Gods heilige drie-eenheid een mysterie is, zo is ook de Eucharistie een mysterie van Gods nabijheid in Christus. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie, dit is het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer,
zijn.
Laten we bidden. Heer onze God, uw sacrament hebben wij ontvangen. Uw naam hebben wij beleden. Eeuwige, heilige drievuldigheid en ongedeelde eenheid. Wij bidden u. Laat deze viering voor ons heilzaam zijn, naar lichaam en geest, door Christus onze Heer. Amen.
Er zijn nog enkele mededelingen. Allereerst een noodkreet voor het behoud van ons koor Sint Cecilia. Ons koor Cecilia heeft dringend versterking nodig, omdat er een paar van de huidige zangers gaan stoppen. Als er geen versterking komt, is Cecilia gedwongen om met ingang van komend september te gaan stoppen. Wilt u helpen om dit te voorkomen? Neemt u dan alstublieft contact op met de organistdirigent Wout Mouwen of de beheerder van de sloep. Aankomend weekend zal de gezamenlijke zaterdagavondviering in onze kerk zijn, aanvang 7 uur. En dan vraag ik u nu graag aandacht voor een mededeling van de heer Louis Brakkel.
Ik heb even 3 punten. Ten eerste wil ik het koor, zoals vaak, bedanken voor het prachtige zang van vandaag. Magnifiek. En vooral het Ave Maria. Dat zeer mooi. Ik ben er gewoon ontroerd van. Goed. Het tweede punt is, we hebben vandaag een jubilaris in ons midden. U heeft het waarschijnlijk straks bij de misintenties gehoord. Er viert momenteel iemand in dankbaarheid zijn 40-jarig onderwijsjubileum. Dat is Ton Beiersberg. Ton, wil je even naar voren komen? Opdat iedereen hem kan zien. Ton nam overigens de afgelopen week wegens pensionering tevens afscheid van de Sint-Bonifatius-school. Wij willen hier toch even aandacht aan schenken. Hij heeft als docent op die basisschool ook jarenlang gezorgd voor de verbinding van onze parochie met de Bonifatius-school. En heeft onder andere de laatste jaren de vormselvoorbereiding voor de leerlingen van groep 8 op school verzorgd. Hopelijk blijft hij dat ook de volgende jaren nog actief in. Daarnaast kennen we hem natuurlijk ook alweer jarenlang als lector. Kortom, wij willen hem van harte feliciteren met dat jubileum. En als blijk van waardering vanuit de kerk zal de pastoor hem een bos bloemen geven. Even als een aankondiging, zo dadelijk na de zegen en het slotlied zal de informatiebijeenkomst aanvangen met de presentatie van de pastoor en ik zal ook nog iets zeggen. Wij verzoeken u vriendelijk om in uw bank te blijven zitten, dat is het eenvoudigste, zodat we snel kunnen beginnen.
Ja, daarna gaan we het een en ander vertellen. Goed om hier te blijven en misschien is de idee dat u nog wat meer naar voren komt, dat we wat meer vooraan zitten. Dat is beter voor het gesprek straks. Het is een idee straks. Als je maar niet de andere kant heen loopt. We eindigen met de plechtige zegen, de zegen van Aaron, vandaag bijzonder op drievuldigheidszondag. De Heer zij met u. Mogen de Heer u zegenen en u behoeden. Mogen de Heer de glans van zijn gelaat over u spreiden en u genadig zijn. Mogen de Heer zijn gelaat naar u keren en u zijn vrede schenken. Zegen u de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Gaan wij heen in vrede.
Goed, ik wil even een paar inleidende woorden zeggen. Zoals u weet is er een commissie aan de gang die zich bezighoudt dus met de keuze van de centrale kerk in Wassenaar. U kunt het ook zien als de hoofdkerk in Wassenaar. Er zijn twee parochiebestuursleden lid van deze commissie, dat is de pastoor en Astrid van der Valk als vicevoorzitter. Er zijn twee leden van het pastorale team, lid van de commissie, dat is de pastoor en de diaken, George Brink. En daarnaast zijn er van iedere kern drie leden. En de drie leden van onze kern zijn Mirjam de Mol, die hier loopt met zwart vest. Joke Meijer, die tevens voorzitter van de beercommissie is. En mijn persoon Louis Brakkel als lid van de pastoraatgroep. Dan geef ik nu het woord aan de pastoor om zijn verhaal te vertellen. Aan het eind zal ik ook nog even met u iets zeggen. Wij houden trouwens aantekeningen van uw opmerkingen, zodat we er ook nog iets mee kunnen doen later in een later stadium.
De gedachte was om net als in de Jozef en in de Goede Herder hier een PowerPoint te laten zien. Maar deskundigen hebben gekeken en die zeiden, hier is het te licht. Te veel licht om, je moet een hele sterke beamer hebben, een heel goed scherm, wil je dan nog wat zien hier. Dus we hebben ervoor gekozen om de PowerPoint op papier te zetten en gewoon uit te delen. Wat willen we met deze bijeenkomst? Laten we gewoon even naar het voorste vel kijken. Daar staat in grote lijnen waar het nu hier om gaat. Een eerste, we zijn natuurlijk al een keer bij elkaar geweest. We hebben ook een keer wat gesproken. En de eerste aanzet over het proces weet u. Dus we zullen een paar dingen herhalen, want dat is geen probleem. Maar we willen ook wat voortgang van het proces met u meedelen, zodat we ook allemaal het proces meemaken. Bij onze eerste vergaderingen kwam al snel een van de reacties bij de vorige vergadering hier. Waar zijn de jongeren in de commissie? En dan was de gedachte, de jonge generatie zullen de erfgenamen zijn die verder gaan. De ouderen zullen op een gegeven moment naar onze liveer gaan, maar de jongeren moeten hier door. Dus ze zijn uit de drie kernen, drie met opgroeiende kinderen uit die generatie bij de commissie gekomen. Dat betekent dat we in de commissie toch wat dingetjes gingen overdoen, want mensen moeten bijgepraat worden. En tegelijkertijd kwam er ook het gevoel van, is het niet toch belangrijk om nog een extra bijeenkomst te hebben met de gelovigen in de kerk, om het proces ook bewuster mee te maken, dat niemand achterblijft. Want in de commissie ga je stappen zetten, maar als anderen dat niet meemaken, dan ontstaat er een kloof. Dat betekent dat er een extra bijeenkomst, dat is deze bijeenkomst, is gepland. Er komt hierna dus nog een bijeenkomst, maar deze is nu extra vanwege dit proces wat we samen doormaken. Dus de uitbreiding van de commissie en een extra bijeenkomst. Dat is het eerste wat nieuw is. Dan kwam in de commissie op een gegeven moment ook mede door de nieuwe inbreng, de gedachte van, waar willen we nou in de toekomst naartoe? En een term die daarin al geklonken had, dat is naar een vitale kerk. Een vitale kerk. Wat is een vitale kerk? In de bijeenkomst in de Goede Herder was een beetje het gevoel, als je nou financieel draagkrachtig bent, ben je toch een vitale kerk. Maar dat is maar één klein stukje. Een vergrijsde kerk is op de duur geen vitale kerk meer. Een kerk waar weinig diaconie is, of waar weinig geleerd wordt, waar de mentaliteit om te leren verdwenen is, is geen vitale kerk meer. En een kerk die ook niet erop uittrekt en enthousiast is en mensen erbij betrekt, is geen vitale kerk meer. Dus we zijn te raden gegaan, wat verstaat het bisdom nou onder een vitale kerk? En een van de centrale dingen is wat we vanochtend heerlijk samen hebben gevierd, de zondagse eucharistieviering. We komen straks op deze punten komen we terug, maar ook de vier velden van onze werkterrein in de kerk. Daar moet de kerk levendig in zijn. Is dat niet zo, dan spreek je niet over een vitale kerk. En die vitale kerk is ons doel. En we weten dat we dat niet in de drie locaties apart allemaal nog kunnen realiseren. We moeten de krachten bundelen, moeten de personen bundelen, moeten naar één gebouw toe, met het oog op weer herstel van een vitale kerk. De vorige keer heb ik al genoemd dat we een matrix hadden gemaakt, een feitenmatrix met zoveel mogelijk informatie over de drie kerken om wat te kunnen vergelijken. Want hoe maak je nou een keuze? Die feitenmatrix is omgewerkt tot een wat meer vereenvoudigde matrix. En daarin zijn ook die kerndoelen bij elkaar gebracht. Om te kijken van, ja, als je een mooi gebouw, maar dat is vooral van belang voor de viering. Maar wat heb je ook voor het leren, voor het dienen, voor de pastoraal? Dan is er op het volgende punt wat er staat, afweging sterke en zwakke punten. Hiermee zie je het proces waar we doorheen gaan. We gaan door die matrix heen, maar de ervaring die we al hebben opgedaan bij de eerste proeven blijkt dat drie kerken op een wonderlijke manier vrij dicht bij elkaar zitten met wat hun kenmerken aangaat. Ze hebben allemaal iets anders, maar ga dat wegen, dan zitten ze vrij dicht bij elkaar. Dat betekent dat je puur met een feitenmatrix niet tot een evenwichtige keuze kan komen. Het verschaft veel inzicht. Je gaat ook meer van elkaar weten. En dat is allemaal wezenlijk en belangrijk. Maar de keuze heb je er nog niet door. En daarom staat hier afweging, sterke en zwakke punten. Je moet op een goed moment komen. En Louis komt daar straks naar mijn verhaal ook nog op terug, als een uitnodiging aan u. Wat zijn nou de sterke en de zwakke punten hier van onze Willy Broerders? En wat zijn uiteindelijk de kenmerken waarop we straks over de drie kerken tot een besluit komen? En dat staat hier ook als een voorstel aan het parochiebestuur. Dat heb ik u vorige keer al in globaal ook meegedeeld. Dus het gaat naar het bestuur toe. Dan neemt het bestuur uiteindelijk een voorgenomen besluit. Dat wordt de laatste keer met u gedeeld. Dan weet u wat voor besluit naar de bisschop toe gaat. En uiteindelijk zal de bisschop, en zo staat het er ook, die zal de knoop doorhakken. En er zijn er globaal nog drie mogelijkheden. De bisschop kan zeggen, jullie hebben je huiswerk goed gedaan. Ik stem in met jullie besluit en ik maak het formeel. De bisschop kan zeggen, jullie hebben hard gewerkt, maar het huiswerk is niet goed gedaan. Je moet nog wat overdoen. Dus hij neemt nog geen besluit. Het keert terug naar ons. Het kan zelfs zijn dat de bisschop zegt, jullie hebben hard gewerkt. Dit is jullie besluit, maar ik stem er niet mee in. Ik kom tot een ander besluit. Dat is allemaal mogelijk. Desondanks is dit de procedure waarin we werken en die we ook uiteindelijk zullen gaan. En dan is daar het besluit van een centrale kerk voor Wassenaar. Kijken we naar de achterkant. Daar zijn vier sheets bij elkaar gezet. Ik heb een paar dingen al genoemd. Dus rondom de vitale kerk. En dat betekent echt toch een stukje nieuwe focus die we binnen onze commissie hebben gevonden. Eucharistie op zondag. Er is wel eens gezegd van, ja, maar een communeviering kan toch ook, een gebedsviering kan toch ook, en dat is allemaal waar. Maar het streven van een vitale kerk is dat je samen op zondag Eucharistie kunt vieren. Datgene wat vanaf de allereerste zondagen door de christenen gevierd is. En dan die kerntaken van ons kerk zijn. Een vitale gemeenschap die viert ook op andere momenten. Denk aan uitvaart, maar ook aan vesper, aan een rozenkransgebed, etc. Maar er is ook een aspect van leren, een continu leren. Er is een aspect van dienen, diaconie. En er is pastoraat en gemeenschapsopbouw. Oog voor elkaar. En niet alleen voor de fysieke werkelijkheid, ook onze geestelijke ontwikkeling. Hoe bouwen wij aan een gemeenschap in een relatie met Christus? Vier velden die van belang zijn. Als er echt één ontbreekt, ben je geen vitale gemeenschap. Dan zijn er nog andere punten toegevoegd. Onder andere, wat is het belang van een kerk als een zichtbare plek in de gemeenschap? Zowel voor de kerkgangers als voor die wijde omgeving die daar een kerk ziet staan, die daar een kerk heeft. En dan zijn er randvoorwaarden, zoals de bereikbaarheid of de ondersteunende financiën, maar met name ook de kosten. De kosten om zo'n gebouw in stand te houden, met name op de lange termijn. Hoe verhouden zich die kosten tussen deze drie kerken? En kan dat een keuze ook beïnvloeden? We moeten het allemaal meenemen. Een punt wat ook genoemd is, is voldoende kader. Dat nemen we niet direct mee in de weging, want we hopen dat de drie gemeenschappen gaandeweg naar elkaar toe groeien en dat er ook kader van de drie gemeenschappen bij elkaar komt. En ook zo is zelf met die verhouding tussen pastorale krachten en parochianen. Daar hebben we uiteindelijk geen invloed op, omdat de bisschop bepaalt hoe groot het team is wat hier voor deze parochie, de Augustinus, beschikbaar komt. Kijken we naar meer aspecten rondom de centrale kerk. Als je naar een keuze gaat, wat laat je meewegen? We zitten op sheet 3. De kerkruimte voor grote of voor kleine vieringen. De Goede Herder heeft een hele mooie Mariakapel waar je tot 50 mensen nog bij kunt. Zodat ze twee plekken hebben, de grote kerk en de Mariakapel. De Jozef heb je Sion naast de kerk waar je ook kunt vieren. Wat ook regelmatig gebeurt bij bepaalde omstandigheden. Hier de Willibrordes hebben de sloep, maar geen aparte ruimte waar je als dagkapel iets kunt doen. Extra ruimtefaciliteiten. Hoeveel vergaderruimte heb je? Of moet je uitwijken naar andere gebouwen? Moet je ergens iets gaan huren? Die ruimtes, hoeveel zijn er beschikbaar? Voor een bureau, voor een spreekkamer, voor een werkkamer, voor een van de pastorale werkers, etc. Ook die ruimtes moet je meenemen in de overweging. Hoe is het met de ligging, de bereikbaarheid? Per fiets, lopend, openbaar vervoer. Zijn factoren die van invloed kunnen zijn of zijn op een keuze. Is er een begraafplaats? Is er geen begraafplaats? We hebben twee begraafplaatsen bij een kerk. Kerkhoven in Wassenaar. Is hier bij de Willibrordes, bij de Goede Herder. De Jozef heeft geen begraafplaats, geen kerkhof. De uitstraling van een kerk. U begrijpt dat dat een meer subjectieve factor is. Hoe zie je een kerk? Wat vind je mooi aan een kerk? Wat trek je in een kerk? Hoe is de architectuur? Wat doet dat met jou? Drie heel verschillende kerken met een andere uitstraling en een andere beleving. Dan educatie, innovatie. Wat biedt een kerk aan ruimte en aan bijgebouwen, aan mogelijkheden daarvoor? Bijvoorbeeld relaties met scholen en andere organisaties. Dit rijtje kan je nog langer maken. Het is ook langer, maar dit zijn zeg maar even een indruk van wat voor factoren nemen wij, proberen we mee te nemen in die matrix. Een paar dingen heb ik net al even genoemd van sheet nummer 4. Dit is de tweede terugkoppeling, er volgt nog een derde. In het proces gaat het uiteindelijk om een evaluatie van de middelen ten opzichte van de doelen. Een gebouw is een middel. Het doel is een vitale kerk. Vergaderruimtes zijn een middel. Het doel is dat je op die werkterreinen ook inderdaad iets kunt bereiken. Middelen die je hebt tegenover een uiteindelijk doel waar je als gemeenschap, als kerk voor staat. Dat komt terug in de sterkte-zwakte-analyse en de andere punten heb ik genoemd. Een belangrijke vraag die steeds opkomt als we bijeenkomsten hebben als deze is: ja, maar wat gebeurt er nu als deze kerk niet de centrale kerk wordt? En er wordt ook wel gezegd, jullie weten het natuurlijk al lang, maar jullie zeggen het niet. Dat is niet waar. We willen ook in ons eigen proces oprecht en eerlijk dit proces ingaan. Doe je dat niet, dan mis je kansen En dan kan het zijn dat over 25 jaar hetzelfde gebeurt als wij nu zeggen over de pastorie hiernaast. Hadden ze nooit moeten verkopen. En dan zeggen ze, jullie hebben je werk toen niet goed gedaan. Dat willen wij voorkomen. Dan kan er over 5 jaar nog geklaagd worden, maar dan hebben we in ieder geval ons best gedaan dat het proces zo optimaal mogelijk verloopt. Als deze kerk niet de centrale kerk wordt, wat dan? Dat weten we niet. Maar is er dan over 3 maanden hier geen mis meer? Nee, dat is het zeker niet. Er komt zeker een overgangsperiode en dat geldt voor de Jozef, dat geldt voor de goede herder. Als dat niet de centrale kerk wordt, komt er een overgangsperiode in hoe een aanpassing wordt in de liturgierooster, etc. Dat is niet van het een op het ander. Want als dat wel zo zou zijn, dan zou je nu spreken over keuze van 1 kerk en sluiting van 2 kerken. Dat is niet het proces. Het proces is dat we voor de toekomst kiezen wat de centrale kerk zal zijn. En dan zit er een tussenfase in waarin we als belangrijkste item hebben het toegroeien naar elkaar. Toegroeien naar elkaar. Weer 1 katholieke geloofsgemeenschap vormen hier in Wassenaar. Voor de kerken die, voor de gemeenschappen die hun kerk op de duur kwijtraken, daar zit veel pijn, daar zit verdriet, daar zit aanpassing, veranderingen bieden altijd weerstand. En daar moeten we rekening mee houden, daar moeten we ook in zekere zin tijd voor nemen. Voor de gemeenschap die blijft in de eigen kerk, betekent het ook heel veel. Want zij zullen een open en ontvangende gemeenschap moeten zijn die ruimte maken voor de andere gemeenschappen. Niet alleen in de banken, waar je misschien niet meer op je vertrouwde plekje zit, maar ook in de andere dingen rondom koren, rondom activiteiten. Een andere mentaliteit, want je bent dat niet gewend dat in 1 keer een andere gemeenschap van mensen die je wel soms kent, deels kent, in 1 keer samen een gemeenschap worden. Dat vraagt ook heel veel. Een belangrijk aspect wat we zeker in de komende periode zullen meenemen. Waar nu al aan gewerkt wordt, is meer samenwerkingen, bijvoorbeeld rondom eerste communieprojecten, andere werkgroepen. Er is 1 pastoraatgroep, in zoverre die vergadert al samen voor de 3 kerken. Er moet ook gewerkt worden aan 1 beheercommissie. Nadenken van hoe dat dan moet, want je hebt wel 3 gebouwen en dat zal voorlopig nog ook wel zo blijven. Samenwerking van werkgroepen. En de komende tijd moet nagedacht worden, als er zo'n overgangsperiode is, wat gebeurt er dan in de centrale kerk? En wat gebeurt er ook nog in de andere kerken? Kan daar of daar nog een uitvaart zijn? Tot het moment komt dat misschien 1 van de kerken aan de eredienst moet worden onttrokken. En misschien dat een aantal jaren later ook een 2e kerk aan de eredienst moet worden onttrokken. Dat zijn processen waar direct de bisschop zeggenschap heeft. Want hij zal op een gegeven moment een kerk aan de eredienst moeten onttrekken. Dat is een taak van de bisschop. Maar dat is iets wat in de verdere toekomst ligt. Dit is het proces en de positie waar we nu zitten. We zijn nu met die matrix bezig en dat ziet u op het laatste vel. U ziet daar de matrix met aan de linkerkant voorbeelden van middelen. Wat hebben wij aan middelen om die vitale kerk te bereiken? En daarbovenin staan de doelen voor die vitale parochie. Taakvelden, de eucharistie, vieren, leren, dienen, pastoraat. Er staat ook de zichtbaarheid bij. Dat is ook een bepaalde functie. Er zijn wat randvoorwaarden genoemd. En als je dit wat uitbreidt, en dit is een stuk uitgebreider, en je gaat alles met cijfertjes invullen, ik heb het net al even genoemd, dan krijg je uiteindelijk, ga je scoren. En bij zo'n scoren doe je dan als het ware al een stukje sterkte-zwakte-analyse, want je zegt, dit is zoveel waard, dit is zoveel waard. En dan kom je toch verdraaid dicht bij elkaar. In mijn eigen weging kwam ik uit mijn hoofd, op 71% met de Goede Herder, 74% bij de Willy Broeders en 77% bij de Jozef. Dat kwam met name door de vele bijgebouwen die de Jozef heeft. Haal je die eruit, dan veranderen die scoren weer. Maar ze blijven heel dicht bij elkaar zitten. En je kan met 6% verschil niet tot een evenwichtige keuze komen. Dus vandaar dat we ook straks nog willen kijken. We moeten naar een sterkte-zwakte analyse die uiteindelijk de knoop zal doorhakken. Dit is een overzicht, een vereenvoudigd overzicht van die matrix. Op de achterkant van dit overzicht staat dan een model voor zo'n sterkte-zwakte analyse die dan naar de laatste fase gaat. Waarin je al die aspecten meeneemt en dan heel concreet zegt samen, wil dat met de hele commissie doen. Wat is nou de sterkste, wat is nou de zwakste? En je moet ook samen komen tot een keuze. Wat laat je uiteindelijk doorwegen? Wat wordt de beslissende factor in de keuze? Dat gaat nog komen en het resultaat daarvan komt dan de volgende keer weer hier terug. Dat is mijn verhaal.